Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Voor het eerste race in Qatar en na 57 ronden klonk er geen Wilhelmus, maar het Britse volkslied voor Lewis Hamilton. Een raceweekend met gele vlaggen, gridstraffen, klapbanden en de strijd om de snelste ronde. En dan ook nog een oude vos op het podium na 7 jaar. Daarover gaan we praten in een nieuwe pitstop met onze man ter plaatse, Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is de AD Formule 1 podcast Pitstop. Dat is toch lastig, hè? Podcast Pitstop, om dat achter elkaar te zeggen. Zeg, Arjan, zal ik eens beginnen
het met... Het valt allemaal niet mee.
Nee, het valt allemaal niet mee met al die podcastjes. Zal ik eens beginnen met iets anders dan de race?
Nou, kom eens op, Etienne.
Het geneuzel over vleugels, bezoek aan stewards. Racen moet toch gewoon beslissen wie de wereldkampioen wordt en niet al dat gedoe eromheen, zo 3-4 races voor het einde.
Ben je er ook een beetje moe van?
Nou, ondertussen wel een beetje. Vorige week was het nog een beetje leuk op Interlagos, dat je dacht, oh spannend, wat gaat er nu gebeuren met die vleugel? Maar dat nu weer een moment, zeg maar, dat je op zaterdag kwalificatie hebt, beslis het op zaterdag. En niet op zondag om 1 uur 's middags wat er gaat gebeuren, toch?
Ja, goh. Nou, ik heb me kapot geërgerd aan de sport dit afgelopen weekend.
Ja?
En ik weet niet, ja, het begint een soort van WK-PDF'jes verzamelen te zijn. Weet je, het ene document na het andere komt in je mailbox. Je kan geen sessie normaal conclusies trekken. Je moet eigenlijk uren wachten, want er komt altijd wel weer iets. Ik snap het allemaal wel, hè? Want de veiligheid is hartstikke belangrijk. Dat moet echt op één staan. Maar leg het nou eens uit aan de buitenwereld. Pierre Gasly rijdt zijn band aan gort in de kwalificatie. En die profiteert eigenlijk het meeste. Want die stijgt gewoon van 4 naar 2. Hè? Dus die is eigenlijk spekkoper. En de rest die in een split second, in the heat of a moment, een vlag niet helemaal goed ziet, die ook niet helemaal goed werd gecommuniceerd, maar dat hadden ze dan weer op een schermpje kunnen zien, terwijl ze dat niet overal hadden kunnen zien. Ja, die moeten dan maar even een potje een stukje naar achteren toe. Ik snap dan best dat jij in alle frustratie als teambaas misschien wat dingen zegt die je beter niet kan zeggen en die opgevat kunnen worden als een persoonlijke belediging aan de stewards. Maar het woord incapabel, wat volgens mij uit de mond van Helmut Marko kwam, ja, die vond ik best op zijn plaats dit weekend. En ook afgelopen weekend. Want ik weet niet wat we allemaal doen zijn. Het is een intense titelstrijd, maar
ja.
We zijn wel wereldkampioen in ingewikkeld maken, hoor.
Nou ja, dat is het ook een beetje. Want wat er natuurlijk bij komt kijken, en dat gebeurt op zaterdag. We weten dat die kwalificatie belangrijk is. Je weet dat Red Bull op dit moment niet de meest snelle auto is in kwalificaties. Maar als je dan zo'n beslissing neemt dat je vindt, oké, hij heeft die gele vlaggen genegeerd. Het is niet goed. De beslissing om dan op zondag, op een race zondag, om 1 uur 's middags bij de stewards langs te moeten gaan, dat voelt toch een beetje alsof je, nou ja, laten we zeggen, de halve finale van het WK voetbal hebt in Qatar volgend jaar. En dat dan de aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk, nog naar de tuchtcommissie van de FIFA moet gaan om te kijken of hij die halve finale mag spelen. En het is 1,5 uur voor de wedstrijd.
Ja, maar ik vind dat hele concept ook zo'n dom gelul. Ik bedoel, als jij een fout maakt, dan moet je als arbiter toch gewoon zo sterk in je schoenen staan en gelijk een straf opleggen.
Ja.
Waarom moet dan de coureur eerst nog gehoord worden? Hè? Ik zou er wel eens bij willen zijn bij zo'n sessie. Gele vlag, hè? Niet gezien. Ja, dan geef je eigenlijk al aan dat je er zelf ook niet... Ik snap de wederhoor niet zo.
Nee, ik snap het ook niet. En voor een sport die dan... zoveel dingen professioneel aanpakt. En je ziet hoe dat hele Formule 1-circus door corona heen scheurt en overal binnenstapt en alles doet. En wat er allemaal professioneel omheen gebeurt met series, met camera's, et cetera. Dat dit dan op deze manier gebeurt, is dat oogt zo amateuristisch.
Ja, terwijl... Kijk, en ik snap dat je dat zegt, maar dat is het dan juist weer helemaal niet. Want dat die teams daar naartoe gaan, dat komt ook omdat ze met hun eigen telemetrie en hun eigen gegevens kunnen weerleggen, bijvoorbeeld wat Ferrari gedaan heeft, dat Carlos Sainz in die microsector toch een beetje heeft gelift. En daardoor ontspringt hij de danser, krijgt hij geen straf. Dus je kan bijna zeggen dat de teams soms nog slimmer zijn dan de stewards, die moeten gaan over de regeltjes. Maar absoluut, het blijft krom. Ik bedoel, Gasly gaat in de fout. Nou ja, gaat in een fout, die krijgt een klapband. De rest heeft daar pijn van. De rest die eigenlijk sneller is. En dan daarna, vergelijk het eens met voetbal. Virgil van Dijk geeft iemand een doodschop. En dan gaat de scheidsrechter even naast van... Virgil, ik denk geel. Voel jij ervan? Ja, dit is toch... Dat is niet uit te leggen. Nee, de en data, ik snap het best, als je een petrolhead bent en je vindt Formule 1 al 100 jaar echt de leukste sport ter wereld, dan vind je dit nog steeds de leukste sport ter wereld. Maar een nieuwe fan ga je hier echt niet meer vinden.
Maar het zou wel leuk zijn als Frans Hoek dan daarna bij de terugcommissie zegt, we hebben hier data. En die pakt hem met een paar van die velletjes. Met die boeken gaat hij dan daarnaast staan en zegt hij, in de schoenen van Dijk konden we zien dat hij er niks aan kon doen. Want hij heeft een soort spastische knie, waardoor hij die trap maakte. Zoiets, ja.
Hij had nog veel harder kunnen schoppen.
Ja, precies. Ja. Over achtervleugels gaan we straks wel praten. Laten we het even over de race hebben. Max was na afloop redelijk opgelucht. Hij klonk zo.
Yeah, the race, I mean, quite quickly I was back into P2. And from there onwards I tried to keep the gap small, so they could not do a pit stop, or like an extra pit stop. And it worked out well, because we did the fast lap like that. And a new weekend, of course, where you lack pace to still finish second and actually get that fast lap point, I think is good.
Ja, Max was tevreden. Mocht hij tevreden zijn?
Nou, uiteindelijk natuurlijk wel. Want dit weekend transformeerde ze natuurlijk helemaal in een potentiële bananenschil waar je best over uit had kunnen glijden. Zeker toen die gridstraf een uurtje van tevoren nog binnenkwam. Ja, weet je, hij snijdt het dan weer als een warm mes door de boter doorheen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet gegarandeerd dat je dat gaat doen vanaf P7. Uiteindelijk, dat Mercedes hier ging winnen was eigenlijk een beetje ingecalculeerd. Maar hij wordt tweede. Het verschil is eigenlijk helemaal niet gigantisch groot. Al moet je er wel van uitgaan dat Mercedes dat een beetje gecontroleerd heeft. En hij pakt dat bonuspuntje. En Bottas valt nog uit. Ja. Dus eigenlijk is voor de Red Bull een weekend waarin ze helemaal niet zo sterk waren. Want Marco en Horner zeiden allebei dat de setup gewoon echt niet goed was. Ja, komen ze nog best wel goed weg.
Ja, nee, maar dat is het positieve. Hij is tweede geworden in een race waarbij hij inderdaad die gridstraf had. Hij sneed er net zo makkelijk doorheen als Lewis Hamilton vorige week in Brazilië. Het enige verschil was dat Hamilton doorreed naar P1 en Max bij P2 bleef hangen eigenlijk.
Ja, en kijk, dat is ook niet het hele verhaal natuurlijk. Hè. Al met al viel het allemaal nog best mee. Maar het is wel weer gewoon een weekend dat Mercedes weer sneller was. Dat er van de voorsprong die hij had toch wat af wordt geknabbeld. Hè? Als we deze podcast 9 dagen geleden op hadden genomen, hè, na de kwalificatie in de vrijdagkwalificatie in Brazilië, ja, toen hadden we eigenlijk een beetje het idee dat de rode loper naar de titel was uitgelegd van Max Verstappen.
Ja.
En we zijn nu 1 sprintrace en 2 reguliere races verder. En het verhaal is compleet anders.
Ja, nog niet helemaal. Maar ik voel me wel af, hè, en rijdt Lewis al langzamer? Heb jij dat idee of niet? Want die verbrandingsmotor gaat langzamerhand wat langzamer. Dat, ergens gaan ze bij Mercedes dat voelen. Rijdt hij al langzamer?
Nou, ik denk niet dat dit de motor van Brazilië was die erin zat.
Nee?
Ik denk dat dit de motor van Turkije was. Ja,
oké, dat is een beetje afwisselen.
Toto Wolff die zei heel cryptisch, we still have some spicy equipment for the following 2 races. Dus ja, die komt gewoon terug. Maar dat hebben we natuurlijk ook aan Helmut Marko gevraagd. En Helmut Marko zei gelijk, prima, ze zetten die raket er maar in. Maar die raket van Interlagos gaat echt niet meer zo snel zijn als daar. Maar om terug te komen op jouw vraag. Dit was natuurlijk best wel hoe moet je dat zeggen? Red Bull, als je wilde, als je op zoek was naar gelatenheid en berusting, kon je dat wel vinden hoor, bij Red Bull. Want die echo van Brazilië, die klap van Brazilië, echode echt nog wel een beetje na hier in Qatar. Ze weten gewoon, we gaan naar de finale toe. En natuurlijk, we maken kans op de titel, maar het wordt er niet beter op elke week.
Nee.
De kansen.
Ja, ik heb zo'n beetje zo'n typisch Nederlands sportgevoel. Dat wij zijn kampioen in tweede worden op belangrijke momenten. En ja, langzaam
dat we de finale gaan verliezen.
Ja, dat is een beetje, je verliest de finale van 74. Je zet het totaalvoetbal neer in de wereld en je wordt toch tweede. 78 hetzelfde. We hebben toch volgens mij met Adrie van der Poel de koning van de nummers 2 gehad in het wielrennen altijd tijdens grote wedstrijden. Je voelt een beetje aan dat het ontglipt ze een beetje.
Ja, ja, ik had dat gevoel ook wel lang dit weekend. Vooral die eerste mediadag dan. Hè, dat ze allemaal nog een beetje beduusd zijn van wat er in Brazilië is gebeurd. En die kwalificatie was natuurlijk ook niet al te best. Een halve seconde achter Hamilton. Was ook weer een klapje. Maar dat tempo in de race viel ze dan wel weer mee. En dat ze dan tweede werden. En dat bonuspunt. En Mercedes liep niet zo ver weg. En Bottas ook nog. Waardoor eigenlijk het gat in de constructeurskampioenschap echt nu minimaal is. Ja, dat bracht wel weer een soort van weerbaarheid bij Red Bull los. En als je na de race in die paddock met de hotshots van Red Bull sprak, dan, ja, dan was het verhaal heel simpel. We hadden natuurlijk een grote gat gehad als we alle punten hadden gepakt die we hadden moeten pakken, hè, dit jaar. De bekende verhalen, Silverstone, ja. Budapest, Baku, waar die uitgevallen is. Helmut Marko zei zelfs, dan waren we eigenlijk al wereldkampioen geweest. Ja, dat is een beetje een als en een dan.
Wat als,
eigenlijk heeft hij best gelijk.
Ja.
Maar het feit is, er zijn nog twee races. En puur op papier staat Red Bull het nog steeds het beste voor. 8 punten voorsprong. Alles is nog speelbaar. Dus ik snap wel dat ze zo denken.
Nou ja, Max hoeft maar 1 race te winnen eigenlijk. En 2e te worden in die 2e race. En dat doen ze steeds. Tenminste, die race winnen of in ieder geval 2e worden. En Hamilton moet 2 races winnen om wereldkampioen te worden. Dus het is een vrij simpel rekensommetje. Je hebt het nog in eigen hand.
Ja, maar in dit scenario ga je er wel elke keer voor het gemak vanuit dat ze 1 en 2 worden.
Dus ja, nee, maar dat zie je. Nee, maar luister, kijk nou naar deze race. Nou heeft Bottas dezelfde heeft ook een gridstraf gekregen. Die staat nog voor Verstappen in dit geval op de grid. Ja. Waar reed Bottas op een gegeven moment na een rondje 10-11? En waar reed Verstappen? Dus Verstappen reed op P2.
Ja, maar ik ga nu iets heel lulligs zeggen. Maar ik ging zaterdagavond na de kwalificatie heel laat uit eten. Ik ga me hier niet bij naam noemen, maar een bepaalde coureur en zijn vriendin gingen die avond ook uit eten. Dus,
In dezelfde gelegenheid wou je zeggen.
Nou ja, ergens eronder. Maar ik begrijp wel dat ze bij Mercedes zeggen dat hij heel relaxed in zijn vel zit, nu die weet dat hij weg is. Maar dat relaxed, dat vertaalt zich niet altijd in hele goede resultaten. Toto Wolff kwam zelfs op de boordradio na een rondje of 15. Valtteri, gas geven. We hebben de punten nodig. Ja. Hij is gewoon niet meer zo goed.
Nee, dus daarvoor zeg ik. Dus dan is plek, want er is niemand anders die natuurlijk daar nog op plek 2 kan komen. Dat zie je ook in de races, toch? Ik bedoel, Gasly vertrekt op P2, eindigt uiteindelijk P11. Door allerlei gedoe. Er is niemand die er echt aan kan tippen, toch? Aan Verstappen en Hamilton.
Nee. Maar ja, goed. Dat is helemaal waar. En voor het gemak gaan we daar ook vanuit. En iedereen gelooft ook dat het naar Abu Dhabi gaat. Maar laten we niet vergeten, Bottas heeft een klapband uit het niets. Omdat ze iets te lang doorgaan op dat nieuwe asfalt waar ze geen weet van hebben. Volgens mij zijn we over 2 weken op een circuit waar we ook nog nooit zijn geweest. Waar de topsnelheden duizelingwekkend gaan zijn. Hoe gaan de banden daarop reageren? Ja, als die band van Bottas kan klappen, kan de band van Hamilton ook klappen. En ik hoef jou niet uit te leggen wat er dan gebeurt als Verstappen wint. Dan gaat die special die onze chef al een maandag gepland heeft gewoon mee hoor, de maandag daarna.
Dan is hij nog steeds, ik zat net even te kijken op de site, want we hebben in een van jouw artikelen ook een poll staan. Of in al die artikelen geloof ik, want je hebt het tegen geschreven nu.
Denken de mensen?
Ja. ruim 20.000 mensen hebben gestemd. Wordt Max wereldkampioen, ja of nee? 55% denkt dat Max wereldkampioen wordt en 45% denkt dat Lewis Hamilton wereldkampioen wordt.
Ja. Ja, we hebben ook aan Marco even gevraagd, wat zijn nou de kansen? 50-50, 60-40, 50-50, 100-0. Ja, Marco die waagt zich allemaal niet aan. Hij zegt elke keer maar 1 ding. We moeten er gewoon 1 winnen en dan komt het allemaal wel goed. Dus in die zin zit je helemaal in lijn met Helmut Marko.
Nee, maar Helmut Marko...
En Jos zegt dat ook. Ja. En Christian Horner zegt dat ook.
Maar die hebben allemaal naar pitstop gekeken. Ja. Je hebt het allemaal keurig uitgerekend de afgelopen week. Je hebt het hele statistiekenlijstje erbij gepakt.
Ja, maar zij ook. En ja, weet je, het kan gewoon. En laten we daar ons maar aan vasthouden. Dan gaan we nu even de chauvinist uithangen. Maar wat Red Bull natuurlijk ook altijd zegt, en dat zei Jos Verstappen vandaag ook tegen mij. De positie waar je nu in bent, hè. Stel je het eens voor. Het is diep in de finale van een seizoen. Nog 2 races en je staat voor. Daar zou je toch normaal gesproken blind voor tekenen. En nu gaan we net doen of dat het een beetje allemaal wegloopt bij Max Verstappen.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat is toch een beetje de onzekerheid die je dan toch ziet, omdat die Hamilton toch weer 10 seconden voorrijdt op een gegeven moment, of 8 seconden voorrijdt, en dat je ook niet dichterbij komt. Dat is het een beetje. En Hamilton na afloop van de race, ook bij de Formule 1-camera's, heel opgelucht en positief eigenlijk naar buiten kwam.
We've been strong, so I'm excited for these next 2 races. I think we've got a car, and if we can get the car in a good place in these next 2, I think we should be real strong.
Zie je, die is vol vertrouwen ineens weer. Dat doodgeslagen vogeltje is niet meer.
Nee, nou, ik vind het mooi dat je deze quote hebt, want dat was ook zo'n beetje het enige wat hij zei in de afloop.
Klopt.
Hij was, inderdaad vol vertrouwen, maar het lijkt wel of dat hij wil niet meer lullen. De ruis is allemaal weg, alleen maar gas geven. En ja. Toto Wolff die zei in Brazilië daar, hè, met die tegenslag, is de leeuw in hem ontwaakt. Hij is weer brutaal koelbloedig. En hij heeft zijn superhero powers terug. Nou, Etienne. Hè?
Ja, ik wist niet dat Lewis Hamilton... Dat binnenkort komt Marvel met een nieuwe serie, denk ik. Lewis, of niet?
Ja. Wat noem jij zijn goede naam voor? I Still Rise? Still I Rise? Ja, dat is meer een slogan, hè?
Dat is een slogan, ja. The Rise Man wordt het dan of zoiets.
LH77.
Ja.
Rise of the Rise Man. Ja.
Ja, maar uiteindelijk...
Ja, ik zie het al voor me.
Het scenario ontvouwt zich natuurlijk wel in wat je eigenlijk hoopt. Hè, dat het zo op deze manier zo'n Formule 1 seizoen dus uiteindelijk gaat eindigen op die laatste race. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat hebben we natuurlijk al 8 jaar niet meer gehad.
We gaan gewoon naar Abu Dhabi. En ik sprak met Nick de Vries over, hè, de reservecoureur van Mercedes. Die nog leuk nieuws had trouwens. Die gaat een IndyCar testen. Dus die is de horizon ook een beetje aan het verbreden. En aan het kijken of dat die Amerika misschien... of dat daar een leuk pad voor hem weggelegd ligt. Maar hij was als reservecoureur aanwezig in Qatar. Die wel vaker is dit seizoen. Ja. Maar die zei ook, weet je, het is het allermooiste als dit helemaal all the way gaat tot Abu Dhabi. Daar hoopt iedereen op. Daar hoop ik op. Daar hopen fans op. Maar daar hoopt de sport ook gewoon op. En dat merk je ook gewoon. Hè, dit wordt helemaal geframed en helemaal geregisseerd. En de hele show speelt zich alleen nog maar af rond die twee kampen, rond die twee coureurs. En ook rond Horner en Wolff. Want jij denkt toch niet dat het toeval was dat de Right to Review PDF precies binnen plopte. Terwijl die twee met een camera op hun neus in de persconferentie zat.
Ja, ik moest wel heel erg lachen dat jij... je had de voorbeschouwing op donderdag of zo. Ik zag jouw tweet voorbij komen. Er werd dan bekendgemaakt wie op welk moment in de perszaal zou zitten. En ik geloof, jij zei, Vasseur zat met wie? Dat wordt een spannende... Je zei, dat wordt vuurwerk. Maar het ging natuurlijk om Toto Wolff en Chris Horner.
Ja, natuurlijk.
Maar
ja,
het was... Ja. Ja, het is, ja, het gaat...
Ja, maar ze doen net alsof wij een stel debiele kinderen zijn. Maar iedereen snapt natuurlijk wel... Omdat als jij zo lang blijft wachten met iets wat helemaal niet zo ingewikkeld is... Ja, dan zit daar gewoon een doel achter.
Maar zou het ook zo en kunnen zijn...
Even,
ja, maar dat gezegd hebbende, wat jij nu zegt, hè. Zou we hebben natuurlijk afgelopen week in Pitstop een beetje gehad over Toto Wolff en hoe eng die is en dat soort dingen allemaal. Je kan ook zeggen, Toto Wolff heeft schijt aan onze mening. Dat denk ik wel trouwens dat hij dat heeft. En die speelt dit spel fantastisch mee. Omdat hij weet dat hoe beter dit spel gespeeld wordt, hoe meer miljoenen er verdiend kunnen worden. En die denkt, met Chris Horner samen, laten we het maar even meedoen, dit spelletje. Want de kijkers smullen hiervan.
Ja, nou, daar geloof ik niet zo in. Maar kijk, wat zij doen is natuurlijk altijd een soort van spel. Maar ik bedoel meer dat de sport als ja. Weet je, zo'n uitspraak die we allemaal in dit geval gewoon uren, dagen aan zagen komen. Dat wordt dan opgespaard totdat zij ergens voor de camera zitten. En dan moet je je voorstellen, dan zit er een interviewer van Formule 1. En die zegt dan, oh, by the way, het plopt net binnen. Toto, dat hij zich niet kan voorbereiden. Toto, right to review afgewezen. Wat vind je ervan? En dan bam, moet hij gelijk reageren. Ja, er zit natuurlijk een gedachte achter. Het is gewoon marketing. Dit hele circus moet gewoon verkocht worden. Net als dat voetbal van jou en dat golf. Het is gewoon, dit moet gewoon de wereld in. Ja. En dat werkt gewoon het beste als je pure emotie op tv kan laten zien.
Ja, dat is waar.
Ook naast het asfalt.
Pure emotie hadden we trouwens ook op het podium vandaag.
After 7 years waiting for a podium, it was tough sometimes. You go up and down on your career and you need to keep up and never give up and show some determination, some dedication to the sport.
Dit was toch wel mooi voor de sport, toch? Dat een man van 42 even op het podium stapt met een P3, met een Alpine.
40, hè? Even normaal?
Ja, sorry, 40.
Ja, ik zou Abba opzetten hoor, Fernando. Vind je niet? Dit is toch fantastisch, man. ik had het niet helemaal meer verwacht. En hij volgens mij ook niet.
Nee.
Alhoewel, Fernando Alonso verwacht dat het alle. Want die denkt ook nog steeds dat hij volgend jaar wereldkampioen wordt. Ik vind het echt prachtig dat je op je 40ste, dat je alles al meegemaakt hebt. Dat je, echt een carrière geleden is hij 2 keer wereldkampioen geworden. Daarna is hij nog eens 3rd geworden. 3 keer 2e volgens mij namens Ferrari. 2 jaar uit geweest waarin hij heeft laten zien dat hij alles met 4 wielen en een stuur tot in de puntjes beheerst. Dakar gedaan, Le Mans gewonnen, Daytona gewonnen. Indy 500 dan niet. Maar dat hij dan terugkomt en dat hij dan nog zo ongelooflijk blij kan zijn met een podium. Waar hij, ik heb het even opgezocht, hij had er al 97 keer eerder op gestaan. Dus echt nieuw was het niet natuurlijk.
Nee, dat is niet de eerste keer, nee.
Dat is toch schitterend, of niet?
Ja.
Ik vind dat prachtig.
Ja, maar ook dat je nog die boodschap op het einde meegeeft. Dat het, weet je, je moet gewoon altijd voor die sport blijven gaan en erin geloven. En dat is toch schitterend. Ik vind dat mooi.
Ja, hij zei, zo'n carrière in de Formule 1 heeft natuurlijk altijd up en downs. Dus ik heb er altijd weer in geloofd. Maar deze duurde wel heel lang, zei hij. 7 jaar. Ja, vind ik mooi.
Ja, dat was toch wel ook een klein hoogtepuntje. Ik vond de boordradio van hem ook super mooi dat hij op een gegeven moment zei dat Ocon maar even zo lang mogelijk Perez achter hem moest houden. Dat hij een beetje ervoor moest vechten. Die boordradio kwam en het volgende rondje, was Perez er zo lang, zeg maar. Dat was ook weer de andere kant, hè?
Ja, maar het is ook... Ocon wordt volgens mij 5e. Het is natuurlijk ook echt aan het einde van zo'n seizoen waarin wij natuurlijk heel erg focussen op Mercedes en Red Bull vanwege Max. En dat is ook heel erg terecht. Dat moeten wij ook doen. Daarvoor bestaan wij ook. Maar ja, het feit dat zo'n Alpine, hè, wat natuurlijk eigenlijk gewoon een soort van Renault is, hè, dat zo'n gigant dan aan het einde van het seizoen toch nog een beetje boven komt drijven, dat geeft wel hoop richting volgend jaar, hè, met die regelwijzigingen. Hoe mooi zou het zijn als een Renault en bijvoorbeeld een Ferrari zich bij McLaren voeren en echt tegen die top aan gaan schurken? Ja, de cynische ik in mij zegt dat de beste teams straks ook weer gewoon de beste teams zijn. Maar ja, we hebben er nu van geproefd hoe mooi het is aan de voorkant dat er twee verschillende kleuren tegen elkaar vechten. Hoe gaaf zou het zijn als dat er vijf zijn straks? Dat wil je.
Dat is uiteindelijk wat je wil, toch? Dat er echt een strijd wordt tussen meerdere teams. Maar ja, dat zal misschien nog even wat langer op zich laten wachten, toch? Want je staat niet gelijk aan de top zoals al die teams. Red Bull heeft er ook lang over gedaan.
Ja, maar ja, er wordt allemaal als een soort nulpunt gezien volgend jaar. Maar ja, ik geloof gewoon niet dat alles opnieuw uitgevonden wordt. Daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat je de bepaalde kennis van nu ook wel meeneemt naar dat het niet zo rigoureus anders is. Maar ja, misschien heb ik er daar niet genoeg technische kaas van gegeten en moeten we daar een hele andere podcast voor gaan beluisteren. Maar ik hoop het wel. Lijkt me fantastisch.
Wat ga je volgend weekend eigenlijk doen?
Nou, mijn dochter is jarig, dus komt goed uit.
Dat komt
ik
goed
heb
uit.
De Formule 1 kalender heb ik met gejuich ontvangen. Want ik zag 27 november. Ja,
maar het is nog even...
Dus, vier gasten mag je uitnodigen, denk ik.
Nou, kan je Max, Lewis, Toto en Christian kan je uitnodigen?
Ah, alsjeblieft niet. Nee, dat wens ik hun niet toe. En mij ook niet, joh. Nee, Formule 1, even niet. Gewoon, hup. Even eruit. En dan mag Rick naar Saudi-Arabië. En dan, Rick was al heel bang dat het daar beslist werd. En dat ik dan de titel mis. Dat vindt hij dan vervelend voor mij. Maar
die wordt niet daar
gewoon met z'n tweeën naar Abu Dhabi, hoor.
Ik denk dat het daar beslist wordt. Want het is inderdaad een beetje rust. En Saudi-Arabië hebben we nog genoeg over te ontdekken. Want dat circuit is ook volgens mij net helemaal nieuw, toch? Wat ze daar hebben aangelegd.
Nou, dat was wel mooi. Dit weekend in Qatar. Want het ene gerucht na het andere kwam naar boven. Hè, dat het niet op tijd af was. En dat we misschien wel twee keer in Abu Dhabi gingen rijden. Of een keer in Bahrein en Abu Dhabi. Ik heb het allemaal gelezen. En toen je het zo'n beetje allemaal tot je had kunnen nemen, kwam er opeens een jubelend persbericht uit Saudi-Arabië. Ja, het is zo goed als af. En er staat ook foto's bij. Ik sprak wat collega's die er nog geen 3 weken geleden zijn geweest. En een wereld van verschil. Maar er stond wel bij, en vond ik wel mooi, ook aangaande de hele discussie die in Qatar speelt. Ja. Er stond wel bij dat er volgens alle voorschriften aan gewerkt is. Geen gewonden bij zijn gevallen. Alle veiligheidsprotocollen in acht zijn genomen. Dus ze dekken zich gelijk in die zin. Dus
dat is waar. Nou, ik ben heel benieuwd. Goed. Weekje terug naar Nederland. Weekje even geen Formule 1. Even een weekend geen Formule 1. En dan gaan we naar de apotheose van dit seizoen. Nog 2 races.
Ja. Mooi, hè?
Ja. Het wordt heel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat eindigen. Wij gaan over 2 weken weer rustig voorbeschouwen op Saudi-Arabië. Ja, wat wil je zeggen? Ik zie
je
daar. Ja.
Wil jij misschien nog weten wat het mooiste WK-stadion is? Jij is voetbalman. Ik heb ze allemaal gezien, hè, Qatar.
Geef het zeker even mee. Wat is het mooiste stadion?
Allereerst, het is hier één grote colerenzooi.
Ja.
Elke weg die ze hier hebben ligt open. Want elke boulevard moet natuurlijk opnieuw aangelegd worden, gepolijst. Het is een showcase. De wereld kijkt straks. Het moet af zijn. Komt allemaal goed. Ben ik niet bang voor. Daar is het Qatar voor. Maar het Khalifa Stadium, volgens mij het enige stadion wat er echt al lang staat, want het staat al sinds 76, naast de Torch Tower, die is mooi. Die is verbouwd. Volgens mij is de Coppa Italia er ook al eens geweest. Het stadion waar de finale wordt gespeeld daarentegen,
vind je niet zo mooi, hè?
Lijkt enorm op een IKEA-mand. Ja. Ik heb de foto naast elkaar getwitterd. Het is niet normaal, de gelijkenis. Maar goed, in Rotterdam laten ze zich ook inspireren door een schaaltje. Dus
ik vind ook, zeg maar, als het dan toch allemaal door de IKEA geïnspireerd is, dat kan makkelijk, toch? Een beetje Zweeds bloed in. Ja. Kan niet missen in Qatar.
Maar doet Zweden mee aan het WK?
Nee. Zlatan heeft het allemaal niet gered. Ze moeten volgens mij. Dus dat wordt lastig. Nou ja, goed. Gaan we daar wel over hebben. Hey, ik wens je een goede terugreis. En wij gaan vrolijk vooruitblikken de komende weken nog op dat wat gaat komen in Saudi-Arabië. Arjan Schouten, dank. En tot de volgende pitstop.
Jo. Yes.
Dit was een podcast van ad.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!